Vanaf het uur. Goedemorgen luisteraars, u bent rechtstreeks verbonden met de hervormde gemeente Woudenbrom. Vandaag hebben we twee diensten, de morgendienst begint om 10 uur en de middagdienst begint om 5 uur. In de morgendienst open voor te gaan prominent J. Blok en wij beginnen dan met psalm 81 vers 12, psalm 81 vers 12, psalm 150 versen 1 en 2. 150 versen 1 en 2, psalm 119 vers 88, psalm 119 vers 88, psalm 25 versen 4 en 6, psalm 25 versen 4 en 6, psalm 40 vers 8, psalm 40 vers 8, en de slotlied in de morgen is psalm 34 vers 5, psalm 34 vers 5. De schriftlezing is Ezechiël 34, versen 11 tot 16. Ezechiël 34, versen 11 tot 16. En Lucas 19, versen 1 tot 10. Lucas 19, versen 1 tot 10. De preektekst is uit Lucas 19, vers 10. De tekst is Lucas 19, vers 10. En het thema van de preek is zoeken en gevonden worden. Zoeken en gevonden worden, is het thema van de preek. In de middagdienst beginnen we met psalm 103 vers 2. Psalm 103 vers 2. En dan psalm 27 vers 4. Psalm 27 vers 4. Psalm 26 vers 6. 26 vers 6. Psalm 40 versen 3 en 4. Psalm 40, versen 3 en 4. Psalm 51, versen 9 en 10. Psalm 51, versen 9 en 10. En Psalm 116, vers 9 en 10 is ons slotlied in de middagavonddienst. Psalm 116, versen 9 en 10. In de middagdienst om voor te gaan dominee Kuit uit Oeverlaken. En die wil de schriftgedeelte behandelen met ons. Van Marcus 9, versen 30 tot 50. Marcus 9, versen 30 tot 50. En de tekst is Marcus 9, 50b. De tekst is 50b van Marcus 9. En we lezen Marcus 9, versen 30 tot 50. Tot zover de liturgie voor deze zondag. Boven het gedicht staat: de meester heeft het van noden. De meester heeft het van noden. Het was maar een klein hezel, een veulen, zwak nog teer, maar mocht de drager worden van onze grote eer. Waren slecht luttele mensen, misschien een stamelend woord, maar brak de kreet van Petrus een open poort. Er zijn misschien maar zo weinig woorden in uw gebed, maar één is hierboven, die op de woorden let. Hij kent al uw behoeftes, nog eer gij zij hem zegt, en voor zijn troon uw zorgen en angst hebt neergelegd. Blijf dan maar biddend vragen, om al wat gij behoeft. Leg maar in zijn vaders handen, al wat uw hart bedroeft. Vraag maar in uw gebeden, om een zegen op uw werk, om kracht in moeilijkheden. Hij maakt wie zwak is sterk. God zal zijn zegen geven, al zien wij dikwijls niet. Al blijft hier op aarde nog zorgen en verdriet. Eens komt de dag der glorie, klinkt het halleluja, kom spoedig in Jezus. Kom, Maranatha, ja, kom. Tot zover, we wensen u een gezegende zondag toe en de gewijde aandacht.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, vanmorgen horen wij over de ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus. Ze waren beiden naar elkaar op zoek, wel met een verschillende bedoeling. De Heer Jezus is gekomen om Zacchaeus op te zoeken, om hem zalig te maken. En Zacchaeus die wilde liever eens van een afstand kennis maken. Maar als hij dan gevonden wordt door Jezus, blijkt hij in hem veel meer te ontvangen dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. Hij wordt zelfs, zo zegt de Heer Jezus in deze versen die wij straks zullen lezen ook, hij wordt zelfs gerekend tot het zaad van Abraham. Waar hij volgens de fariseeën en de schriftgeleerden echt geen plaats bij kon hebben. In die ontmoeting met Jezus wordt hij opgenomen in Gods volk. Laten we daarom met elkaar gaan zingen uit Psalm 105. Met het eerste vers zingen we de lof aan de Heere. Met vers 2 doen we dat ook samen met allen die de Heere zoeken. En met vers 4 zingen we over dat volk dat uit Abraham is voortgekomen. Psalm 105, vers 1, 2 en 4. Ook op deze morgen horen wij de heilige geboden die de Heer gegeven heeft. En als ons antwoord daarop zingen we met Psalm 119, vers 88, onze belijdenis uit dat wij als schapen hebben rondgedwaald en dat wij een herder nodig hebben die ons opzoekt. We zingen Psalm 119, vers 88, nadat wij de wet van de Heer hebben gehoord en ook de samenvatting daarvan door de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat nu het eerste van de geboden is, het belangrijkste, toen gaf hij als antwoord, en u zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden. Heer, samen komen wij tot u om u hartelijk te danken voor uw grote goedheid. En voor de genade die u ons toont dat wij hier op deze morgen weer bij elkaar mogen komen. En dat wij met elkaar verbonden mogen zijn als wij niet konden komen, maar nu op een andere plaats meeluisteren en meebidden. Dat u ons in alle rust en alle vrijheid die gelegenheid geeft. Ja, meer nog, dat u ons hier naartoe geroepen heeft en ons opgeroepen heeft om verbonden te zijn met de dienst van uw woord. Dat u ons toeroept, dat u ons iets te zeggen heeft. Dat u ons laat zien dat u een zoekende God bent. De God die afgedwaalde schapen opzoekt. Om ze als de goede herder weer terug te brengen en bij de kudde te brengen. En ze te leiden op de rechte sporen. Omwille van uw eigen naam. Heer, wij komen samen tot u om u daarom te aanbidden. Want meer dan dat kunnen wij niet, omdat wij het niet begrijpen kunnen. Omdat uw genade altijd zoveel wonderlijker is dan wij ooit zouden kunnen bevatten. Heer, wij bidden of u ons door uw Heilige Geest daar kennis mee wilt laten maken als dat niet eerder in ons leven gebeurd is. En als wij wel leven met het idee dat wij uw genade wel begrepen hebben, dan bidden wij, laat u ons zien wie wij zijn. Omdat als u zelf ons bekend maakt wat er leeft in ons hart en wie wij zijn als schuldige mensen tegenover u, dat wij wel moeten gaan zingen van genade, vol van verwondering, omdat wij het niet meer begrijpen kunnen. Heer, daarom bidden wij, als wij vanmorgen uw woorden mogen horen en daarin die hele bekende geschiedenis horen van Zacchaeus die gevonden wordt, die zelf ook wel op zoek was, maar op zo'n heel andere manier dan de Heer Jezus, dan bidden wij of u ons, als dat nodig is, met diezelfde onrust wilt vervullen. Die onrust over een leven zonder u. En als wij aan onszelf ontdekt zijn, als u ons heeft laten zien wie wij zijn, en we daardoor misschien wel wanhopen, omdat wij uw genade nog niet hebben leren kennen, laat ons dan vanmorgen de overvloed zien van de genade van de Heer Jezus Christus, die in deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En laat ons zien en leer ons geloven dat zijn genade groot genoeg is om zo'n verloren schaap, zo'n diepgevallen zondaar als Zacchaeus, zalig te maken. Dat het dan ook genoeg is om anderen zalig te maken. Heer, wij bidden, vervul ons met diezelfde vreugde, met die blijdschap waarmee Zacchaeus de Heer Jezus heeft ontvangen in zijn huis en in zijn hart. Dat wij zullen leven met deze vreugde van het kennen van de Heer Jezus Christus. Geef dat wij in die vreugde ook een diep verlangen zullen opdoen en zullen hebben om met hem en voor hem te leven. Om het goede te doen en om het goede te zoeken voor de mensen om ons heen, voor de mensen die misschien ook wel afhankelijk zijn van ons. Heer, laat ons leven met de Heer Jezus voor ogen en met het verlangen om hem te volgen. Heer, wij weten dat op deze dag op zo heel veel plaatsen in dit land en in deze wereld uw gemeente samenkomt. Wij weten ook dat er zoveel plaatsen zijn waarop uw gemeente vervolgd wordt. En waar er niet de gelegenheid is om in deze vrijheid samen te komen zoals wij dat doen. Of waar er helemaal niet de gelegenheid is om samen te komen. Heer, maar wij bidden, laat ook op die plaatsen, zoals u dat in de geschiedenis steeds hebt gedaan, uw woord rijke vrucht dragen. Heer, en wij zien ook dat wij leven in een land waarin er steeds minder oog is voor uw kerk, voor uw gemeente. Dat wij leven in een land waar het zoveel jaren heel vanzelfsprekend is geweest dat er een kerk was en dat er vele volksgenoten ook naar die kerk toe gingen en daar deel van uitmaakten. En dat dat in enkele tientallen jaren zo veranderd is. En dat er nu generaties opgroeien die geen enkel idee meer hebben. Dat ze niet weten, als ze al weten van het bestaan van een kerk, dat ze geen idee hebben van wat daar dan gebeurt en wat daar verkondigd wordt. En daarom bidden wij, laat ons een lichtend licht zijn. En een zoutend zout. Dat er in ons leven iets zichtbaar wordt van de genade die wij ontvangen hebben. En dat daardoor anderen worden gelokt en worden ingewonnen voor uw koninkrijk. Niet omdat wij daardoor geëerd zouden worden. Maar omdat daardoor toch uw zoon verhoogd wordt in dit land en in deze wereld. En omdat daardoor uw naam verheerlijkt wordt, in de genade die zichtbaar wordt. Heere, laat het ook deze morgen in ons midden gezien worden, dat uw zoon verhoogd wordt en uw naam verheerlijkt en daardoor uw gemeente gebouwd. Dat bidden wij om Christus wil. Amen. Wij openen allereerst de schrift van het Oude Testament in de profetieën van Ezechiël. We lezen enkele versen uit Ezechiël 34. Het hoofdstuk is een aanklacht tegen de leiders van Israël die vergeleken worden door de profeet, door de Heere, met herders die hun schapen in de steek hebben gelaten. Die niet het goede voor de kudde hebben gezocht, maar alleen hun positie hebben gebruikt om zichzelf te verrijken en hun eigen naam op te bouwen. En dan klinken woorden van oordeel voor die herders, maar voor de kudde klinkt een boodschap van hoop, een belofte. Dat lezen we vanaf vers 11. Ezechiël 34, we lezen vers 11 tot en met 16. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Zoals een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal hen redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn op de dag van de wolken van de donkerheid. En ik zal hen uitvoeren van de volken en zal hen bijeenbrengen uit de landen en hen brengen in hun land. En ik zal hen weiden op de bergen van Israël, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik hen weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij neerliggen in een goede kooi en ze zullen weiden in een vette weide op de bergen van Israël. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal hen legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik terugbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen, ik zal hen weiden met oordeel. De vervulling van deze profetie vinden we onder andere in Lucas 19. Als we daar die heel machtige woorden van de Heer Jezus horen, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, wat is afgedwaald. Dat is wat zichtbaar wordt en wat de Heer Jezus zegt aan het eind van die geschiedenis van de ontmoeting met Zacchaeus. We lezen de eerste 10 versen van Lucas 19. En Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus en deze was een overste van de tollenaren. En hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En toen Jezus op die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond op en zei tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel terug. En Jezus zei tegen hem: heden is aan dit huis zaligheid geschied, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is dus dat laatste vers dat we gelezen hebben, vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het thema voor de verkondiging is zoeken en gevonden worden. Zoeken en gevonden worden. Namens uw kerkraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Allereerst de tweede huwelijksafkondiging op vrijdag 13 februari. Hopen Kees Romkes van de Zeeasterstraat 27 en Lisanne Bakker van de Robbenplaats 7 te gaan trouwen. Ze willen God zegen hierover vragen en hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen. Eventuele bezwaren tegen leer en of leven kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 februari schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de scriba. En de derde collecte van volgende week, zondag, is bestemd voor het scheepje. De collecte in deze dienst, de eerste collecte, is bestemd voor de eredienst. De tweede voor de schulddelging. En de derde collecte is voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. We gaan ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 25, vers 4 en ook vers 6. Over mensen die door de Heere geleid worden en bij hem worden gebracht. Psalm 25, vers 4 en 6. Jongens en meiden, we zongen net, de goedheid van de Heere kent geen palen. Dat is een beetje een ouderwets woord, maar dat betekent dat de goedheid, de genade van de Heere God geen grenzen heeft. Is zo groot, er komt geen einde aan. Nou, Lucas laat ons vanmorgen daar iets van zien. Want eigenlijk laat hij zien, ik zal daar straks in de preek wel meer over zeggen. Maar als er iemand in heel de Bijbel is die niet gered zou kunnen worden door de Heer Jezus. Als er iemand zou bestaan die niet vergeven kan worden. Dan is dat Zacchaeus. Ja, dus als er iemand in de Bijbel zou bestaan die niet zalig gemaakt kan worden door de Heer Jezus. Dan is dat Zacchaeus. Maar Zacchaeus kan wel zalig worden. En daarom kan het voor iedereen. Omdat de goedheid en de genade van de Heer Jezus zonder grenzen is, onbeperkt. We zien ook dat als Zacchaeus de Heer Jezus ontvangt in zijn huis, dat hij dat doet met grote blijdschap. En dat is ook iets dat je in de Bijbel vaker terugziet, dat als de Heer Jezus in het leven van mensen komt, dat dat samengaat met grote vreugde. En daarom zingen we aan het eind van de preek, Psalm 40, het 8e vers, verheug het volk, verblijd en allen heren die naar u zoeken. Dus Psalm 40, vers 8 als ons antwoord op de verkondiging. Jongens en meiden, toch nog even naar jullie. Misschien heb jij dat ook wel eens gehad. Ik wel in ieder geval, toen ik zo'n beetje zo oud was als jij. Dat ik met mijn ouders naar zo'n grote markt was, een jaarmarkt. En ik ze ineens kwijt was. Ik had nog even staan kijken bij een kraam en de rest van het gezin was al doorgelopen. De bocht om. Nou, misschien herken jij het wel en anders kun je je denk ik wel een beetje voorstellen hoe ik me toen voelde. En je bent verdwaald en eerst heb je het even niet zo goed door. Maar dan ineens merk je tot je grote schrik dat je papa en mama nergens meer ziet. Dat er wel heel veel mensen om je heen lopen, maar dat je niemand van hen kent. Nou, het is logisch dat je een beetje bang wordt. Dat je jezelf snel tussen al die mensen doorwringt om je vader en moeder te zoeken. Maar hoe je ook zoekt, je ziet ze nergens meer. En je probeert dus tussen de mensen door te kijken. Je gaat op je tenen staan, je kijkt naar links en je kijkt naar rechts. En dan ineens hoor je je naam. Hè, was je hier helemaal? En tot je grote blijdschap en opluchting hoor je de bekende en vertrouwde stem van mama weer. Je was verdwaald en je was op zoek. En je werd weer gevonden. Beetje gek eigenlijk, hè? Je was zelf aan het zoeken, maar je werd gevonden. Omdat je vader en moeder ook op zoek bleken te zijn naar jou. Nou moet je maar opletten, zoiets gebeurt er vanmorgen ook bij Zacchaeus. Hij is zelf op zoek gegaan, maar hij wordt gevonden. Want hij wilde zelf graag de Heer Jezus zien. Maar de Heer Jezus bleek ook op zoek te zijn naar hem. Kijk maar eens mee wat er gebeurt. Er loopt een grote groep mensen Jericho in. Ze maken heel wat lawaai met elkaar, moet je maar eens horen. Je hoort ze opgewonden praten, de een nog harder dan de ander. Want er is ook niet zomaar iets gebeurd vlak voordat ze de stad binnengingen. Daar hebben ze meegemaakt dat de Heer Jezus een blinde bedelaar, en die kenden ze allemaal wel, want die zat daar al jaar en dag. Maar dat de Heer Jezus die blinde bedelaar weer ziende heeft gemaakt. Hij is beter geworden. En de mensen zijn daar helemaal vol van, ze kunnen daar niet over zwijgen. Het lijkt erop dat ze daarbij alweer vergeten zijn dat ze zelf dachten dat die arme blinde man er niet bij zou horen. Want toen hij om hulp geroepen had, waren er verschillende omstanders geweest die gezegd hadden dat hij zijn mond moest houden, dat hij stil moest zijn. Maar hij was blijven roepen en de Heer Jezus had hem genezen. En daar zijn die mensen nou zo vol van als de Heer Jezus met die hele menigte de stad Jericho binnenloopt. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Het is toch wel even goed om dat erbij te zeggen, want dat is niet zomaar iets. En hij heeft dat wel verteld, dat dat zijn reisdoel is, zijn eindbestemming. En er lopen er 12 bij, zijn 12 discipelen, die nog wel wat meer weten dan de anderen ook, want tegen hen heeft hij meer verteld. Alleen zij begrijpen het ook niet. Aan hen heeft hij verteld dat hij naar Jeruzalem gaat en dat hij daar gedood zal worden. Maar ook dat hij op de derde dag weer uit de dood zal opstaan. Maar ze hebben niet begrepen wat hij zei en ze zijn er ook maar niet op doorgegaan. En onderweg naar Jeruzalem komt Jezus door Jericho. En als je het op de kaart bekijkt, dan zul je zien dat dat helemaal niet zo erg ver bij elkaar vandaan ligt. Maar als je alles lopend doet, zoals de Heer Jezus met zijn discipelen gewend was, ja, dan heb je toch nog heel wat uren voor de boeg. En nu het langzaam tegen het einde van de middag begint te lopen, hebben alle mensen wel door, de Heer Jezus zal hier in Jericho wel een plek zoeken om te overnachten. En inderdaad, de Heer Jezus is van plan om hier in Jericho te verblijven. Maar niet zomaar ergens. Al heel precies weet hij waar hij zal gaan eten en slapen. Nee, niet omdat hij een van zijn discipelen vooruitgestuurd heeft om een plaats te bespreken in een herberg. Hij zal ook niet gaan verblijven in het huis van een van de mensen die met hem meelopen. Nee, hij moet ergens anders zijn. Omdat hij hier in Jericho nog iets te doen heeft. En daarom is Jezus op zoek naar die ene man waar hij moet verblijven. Daar ergens aan de rand van die hele groep mensen wordt een beetje spottend gelachen. Nee, begrijp me goed, die mensen lachen niet om de Heer Jezus. Ze lachen Zacchaeus uit. Dat doen ze natuurlijk niet hardop, want Zacchaeus moet dat zelf niet doorhebben. Hij is tenslotte wel een vriend van de Romeinen, hij heeft machtige vrienden. Hij heeft een heel hoge en belangrijke positie in Jericho en het hele gebied eromheen. Dus je moet hem niet te hard uitlachen, want voor je het weet staat er een groep Romeinse soldaten voor je deur. Maar uit heel hun gedrag blijkt wel dat de mensen een enorme hekel hebben aan Zacchaeus. Dat is ergens ook wel te begrijpen, want hij is een tollenaar. Een oppertollenaar zelfs. Hij is de baas over de andere tollenaren in de wijde omgeving. Hij is de man die het geld beheert dat de mensen als belasting moeten betalen aan de Romeinen. Nou, en omdat Jericho een ontzettend belangrijke handelsstad was, werd er ook nogal wat belasting opgehaald. Maar weet je wat Zacchaeus nou deed? Van al dat geld dat binnenkwam, hield hij een beetje voor zichzelf. En zo is hij een erg rijke man geworden. En bovendien, daarom werden die tollenaren zo gehaat, bovendien vroeg hij vaak veel te veel belasting van de mensen. En ze konden er toch niks tegen doen, tegen dat onrechtvaardige, want als je niet wilde betalen, dan stonden de Romeinen wel klaar. Dan raakte je alles kwijt. En dan komt er nog iets bij. In de hele wereld wisten mensen dat tollenaren niet te vertrouwen zijn. Ze zijn corrupt, arme mensen laten ze veel te veel betalen. Terwijl rijke mensen wegkomen met een schijntje. Dus jij kunt je ook voorstellen dat die mensen daaromheen Zacchaeus nou niet direct aardig vonden. En daarom staan ze zo wat met elkaar te grinniken, schuiven ze nog eens extra dicht naar elkaar toe, zodat Zacchaeus niet langs hen kan kijken. Want weet je, Zacchaeus die op zoek is, hij is op zoek naar de Heer Jezus, dat kun je lezen in vers 3, hij zocht Jezus te zien. Maar Zacchaeus die is nogal klein van stuk. Hij is gewoon erg kort. Nou, misschien heb jij dat wel eens gezien op Prinsjesdag of op Koningsdag, als het heel druk is langs de weg omdat de koning voorbij komt. Moet je maar eens opletten als je daar nog eens naar kijkt, heel vaak staan de kinderen vooraan bij die hekken. Want dat doe je toch, ook als er iemand achter je staat die een stuk korter is, die laat je er langs gaan, misschien met een grapje, maar toch, ik kijk wel over je heen. Maar bij Zacchaeus doen de mensen dat niet, omdat ze zo'n hekel aan hem hebben. Dat is de grote vraag, dit stukje zit vol met spanning. Ik weet niet of u dat nog merkt, want het is natuurlijk een heel bekende geschiedenis. Maar nu al komt de vraag natuurlijk wat Zacchaeus gaat doen. Want hij is van huis gegaan omdat hij op zoek is naar Jezus. Hij wil hem graag wel eens zien, want hij kent hem niet. Maar waarom eigenlijk? Wat wil hij er nu eigenlijk mee bereiken? En ook, hoe diep gaat zijn verlangen nu eigenlijk? Kijk, je kunt je indenken, heel Jericho is inmiddels wel op de hoogte van het bestaan van deze Jezus. Allemaal hebben ze wel van hem gehoord. Die wonderlijke verhalen, dat hij zieke mensen geneest, dat hij allerlei wonderen doet, maar ook dat hij preekt en allerlei gelijkenissen vertelt. En ongetwijfeld heeft die oppertollenaar Zacchaeus van zijn collega's in de omgeving wel gehoord dat Jezus ook met tollenaren omgaat. Dat hij ze niet zomaar links laat liggen zoals de anderen doen, maar dat hij hen erbij betrekt en soms zelfs heel bewust ook opzoekt. Dat hij er zelfs eentje geroepen heeft om zijn discipel te zijn. Hij wil Jezus zien om eens te kijken wie Jezus nou is. Want hij kent hem niet. En toch zou hij graag eens kennis maken. Maar dan wel van een afstand. Hij wil vooral eens zien hoe hij eruit ziet. Eens horen wat hij te zeggen heeft. Eens zien wat hij te doen heeft. Hij wil eerst de kat eens uit de boom kijken. Maar als de mensen hem er niet doorlaten, dan kan hij Jezus niet zien. Hij is gewoon te klein. Maar moet je eens kijken wat hij doet. Hij rent vooruit langs de hoofdstraat van Jericho. Nou ja, omdat Jericho een handelsstad was, was het een rijke stad. Bovendien was het een oase midden in de woestijn. En om dat te laten zien dat ze rijk zijn en dat hier wel dingen groeien, hadden die mensen daar in Jericho langs die hoofdstraat hele rijen bomen geplant. En heel bewust was er gekozen voor de wilde vijgenboom. Want die worden snel groot, ze hebben grote bladeren. En daardoor geven ze ook veel schaduw en blijft die weg zo een beetje koel. En jongens en meiden, voor de kinderen in Jericho waren dat ook leuke bomen, want al heel vlak boven de grond groeien de takken. Dus je kunt er makkelijk in klimmen. En dat maakt het ook ideale bomen voor Zacchaeus op dit moment. Ook een kleine man als hij kan er met gemak in klimmen. En dat is wat hij doet. Hij kiest een plekje ergens hoog boven de menigte. Om zo toch Jezus te kunnen zien zonder dat hij zelf gezien wordt. Nou, als hij daar in de boom zit, laten we dan toch nog even dieper ingaan op wat ik net zei. Want hoe diep gaat dat verlangen van Zacchaeus nu eigenlijk? Hoe komt hij hier nu bij? Kijk, als je dat zo leest, hij zocht te zien wie Jezus was, dan zou dat ook nog kunnen gaan over wat oppervlakkige nieuwsgierigheid. Maar nu blijkt wel dat het om meer gaat dan dat. Op de een of andere manier is er bij Zacchaeus in het hart een verlangen, een hunkering opgekomen om Jezus te zien. Want anders zou je niet zo ver gaan als dat hij doet. Hij heeft zich al gevoegd bij die menigte, hij heeft geprobeerd tussen die mensen door te komen. Iets wat door de Romeinen werd afgeraden. Als Romeinenvriend, in de ogen van de Israëlieten natuurlijk een verrader. En het is ook nog maar de vraag of Zacchaeus wel een Jood is. Als vriend van de Romeinen hadden de Romeinen gezegd, kun je maar beter niet tussen de mensen gaan staan. Want maar al te vaak gebeurde het dan dat er een zogenaamd ongeluk gebeurde. Heel wat van dit soort mensen hadden het met de dood moeten bekopen, als ze tussen de mensen kwamen. Nee, je moet wel vinden dat je iets heel belangrijks te doen hebt als je zo'n verstandig advies zomaar naast je neerlegt. En als hij vervolgens ook nog in die boom klimt, iets wat een man van zijn statuur, van zijn waardigheid, normaal gesproken natuurlijk nooit zou doen, dan laat dat wel iets zien van hoe diep dat verlangen zit bij Zacchaeus om Jezus te zien. Maar waar komt dat nou vandaan? En hoe komt het nu dat er ook vandaag de dag nog steeds mensen zijn bij wie het verlangen opkomt, een onstilbaar verlangen? Om te weten wie Jezus is. Nou, in dit gedeelte klinkt heel duidelijk iets door van de leiding van God. Iets verderop spreekt de Heer Jezus over moeten. Ik moet heden in uw huis verblijven. En dat hij op weg is naar Jeruzalem heeft natuurlijk ook alles te maken met het moeten van God. En zo is dat ook met het verlangen van Zacchaeus. Een verlangen dat door God zelf, door zijn geest, in het hart van Zacchaeus is gewekt. Misschien is het voor hemzelf ook wel een wat onbegrijpelijke ervaring geweest. Iets waar hij niet helemaal de vinger op kon leggen. Dat hij ergens diep in zijn hart dat verlangen voelt om Jezus te zien. Maar als je hem nou recht op de man af zou vragen waarom dan, dat hij het maar moeilijk onder woorden zou kunnen brengen. Als een bepaalde onrust die hem drijft. En misschien is dat wel herkenbaar voor deze of gene in de gemeente. Dat je zelf ook niet goed kon verklaren waarom je juist op dat moment niet anders kon dan je Bijbel te lezen. Niet anders kon dan naar de kerk gaan. Dat je er naartoe gedreven werd. Ik had een tijd geleden een wat oudere man op belijdeniscategorisatie. Die vele jaren niet naar de kerk was geweest. En van alles in zijn leven gebeurd. En hij zegt, op een zondag zat ik ineens in de kerk. En ik weet zelf niet waarom. En ik ben er nooit meer weggegaan. Nou, zo zag Geus ook. Hij moet wel gaan. Hij moet wel gaan omdat God in hem aan het werk is gegaan. God zelf bemoeit zich met Zacchaeus. En daarom moet hij wel op zoek naar Jezus. Nou, daar zit hij nog steeds waar we hem hadden achtergelaten, hoog in zijn boom. Goed verstopt natuurlijk, want wie kijkt er nou ooit naar boven? Zelf lekker weggestopt, maar toch op een plek waar hij zelf alles goed kan zien. En daar ziet hij de mensen al aankomen, de Heer Jezus natuurlijk een beetje vooraan. De eerste mensen lopen onder hem door en precies zoals hij dacht, niemand die hem ziet. Ja, totdat iedereen ineens stilstaat. Precies op het moment dat Jezus onder zijn boom staat en omhoog kijkt. En je voelt hoe Zacchaeus zich toch wel kleiner wil maken dan hij al is, want hier had hij niet op gerekend. Hij wilde alleen maar kijken, niet zelf gezien worden. En natuurlijk gebeurt direct het onvermijdelijke. Nooit kijkt er iemand omhoog, maar als er iemand omhoog gaat staan kijken onder een boom, kijkt natuurlijk iedereen. Dus Zacchaeus wordt daardoor iedereen gezien. Het praten verstomt, het wordt stil. Misschien op wat onderdrukt gelach na, want het ziet er natuurlijk wel wat vreemd uit. Zo'n machtige, rijke man in een boom. Maar wat die mensen er ook van denken. Intussen vindt hier wel die ontmoeting plaats tussen Jezus en Zacchaeus. Dat moment waar ze allebei naar gezocht hebben. Maar nu het moment er is, weet Zacchaeus het niet goed meer. Waarom wilde ik dit? Want die man lijkt wel dwars door mij heen te kijken. Het lijkt wel alsof hij mij precies kent zoals ik ben. Net zei ik, er zit heel veel spanning in dit gedeelte. Nu hier begint het helemaal te zinderen van de spanning. Want Lucas heeft niet veel te vertellen over wie Zacchaeus is. Hij is de overste van de tollenaren daar in Jericho. En hij was rijk. Niet voor niets noemt Lucas dat met zoveel nadruk. Want net hiervoor heeft de Heer Jezus een gesprek gehad met een andere man die rijk is. De rijke jongeling. En de uitkomst van die ontmoeting was dat de Heer Jezus zegt in hoofdstuk 18 vers 24. Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. Het is nog gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Dus voelt u die spanning in deze ontmoeting? Kijk, voor de mensen die eromheen staan is het natuurlijk onmogelijk dat er bij God ooit een plaats zou kunnen zijn voor iemand als Zacchaeus. Hij heeft alle recht op een leven met God verspeeld. Hij is een tollenaar, hij is een dief, hij is een fraudeur, noem maar op. Maar met wat Jezus vlak hiervoor gezegd heeft, is het wel helemaal onmogelijk geworden, toch? Want Zacchaeus is rijk. En als nou zelfs die rijke jongeling, die wel probeerde om zich in heel zijn leven aan de geboden van God te houden, als zelfs hij vanwege zijn rijkdom niet in staat is het koninkrijk van God binnen te gaan, Nou, dan Zacchaeus toch helemaal niet. Nee, Lucas laat zien, als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is het Zacchaeus. Jongens en meiden, ik noemde dat net al en hier zie je het. En ik hoop dat je dat goed hoort. Als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is het Zacchaeus. Door de mensen is hij afgeschreven en hij hoort bij een groep mensen, bij de rijken, waarvan Jezus had gezegd, een kameel, zo'n groot dier, gaat nog makkelijker door het kleine oog, dat kleine gaatje in een naald, dan dat de rijke het koninkrijk van God binnengaat. Het kan best zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk is of die met ons meeluistert, die dit hoort en die zegt, nou ja, het ziet er voor Zacchaeus misschien niet goed uit, maar schrijf mijn naam maar naast die van Zacchaeus. Want dat heb ik ook al zo vaak gedacht. Als er iemand is die niet zalig kan worden, dan ben ik het. Als die gedachte wel eens bij u opgekomen is, dan zit u niet ver van naast de waarheid. Dat is ook de vraag van de mensen die eromheen staan als de Heer Jezus dat gezegd heeft tegen die rijke jongeling. Heren, wie kan dan zalig worden? Als zelfs de rijke mensen die zich vanwege hun rijkdom aan alle religieuze verplichtingen kunnen houden. De armen kunnen dat helemaal niet. Die kunnen helemaal niet zoveel offers brengen als de rijken kunnen doen. Als dan zelfs een rijke al niet zalig kan worden, wie kan er dan zalig worden? Nee, niemand redt het om zelf zalig te worden. Wie kan dan zalig worden? Het is ook een onmogelijkheid om gered te worden van je zonde en van je schuld. Maar hoor eens wat Jezus zegt. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Zalig worden vanuit jezelf is onmogelijk. Maar zalig worden is mogelijk bij God. Maar daarom is het wel noodzakelijk dat God er aan te pas komt in het leven van Zacchaeus. En dan is het wel noodzakelijk dat God aan het werk is. In uw leven en in jouw hart. Nou, kijk maar eens hoe God werkt in dat leven van Zacchaeus. Daar onder de boom begint Jezus te spreken. Geen verwijt. Hij wijst niet op de zonden van Zacchaeus. Hij begint Zacchaeus niet te bespotten. Nee, alleen, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis blijven. Niet ik wil, maar ik moet. Ik zei al een goddelijk moeten, want op deze dag heeft Jezus Zacchaeus op het oog. Omdat Zacchaeus weggelopen is, verdwaald is, afgedwaald. En omdat Jezus gekomen is om het afgedwaalde, het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dat is wat hij verderop zegt, maar wat hij hier laat zien. Het verdwaalde zoeken en zalig maken. En gemeente, dan moet u wel goed begrijpen wat de Heer Jezus hier bedoelt met het verlorene dat hij komt zoeken. Hij komt om mensen op te zoeken en zalig te maken die verloren zijn, die verdwaald zijn, die de weg zijn kwijtgeraakt. En dan bedoelt hij jou. En dan bedoelt hij u en mij. Want de Heere God zegt dat wij verdwaald zijn. Dat wij de Heere zijn kwijtgeraakt. En ik denk dat jij ook heel goed weet waar dat gebeurde en wanneer. Toen in het paradijs met de zondeval. Toen zijn wij als mensen de Heere God uit het oog verloren. En ergens in de Bijbel staat, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar onze eigen weg. Maar nu komt de Heere Jezus als de goede herder zijn schapen opzoeken om ze thuis te brengen. Komt hij om die oude profetie van Ezechiël te vervullen? Ik zal zelf herder zijn, spreekt de Heer. En het verlorene zal ik zoeken. En het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Nou, en hier zit zo'n verdwaald schaap in de boom. Hij was helemaal de weg kwijt. Hij leefde maar wat aan. Hij deed maar wat er op zijn pad kwam, of het nou goed was of fout. En roept dat op een bepaalde manier ook niet wat herkenning op. Soms ook ergens onder je bewuste gewaarwording toch zo'n gevoel van onrust, van de weg niet goed te weten. En te denken, ik ben verdwaald, ik ben afgedwaald. Waar weet ik mij nu ooit nog thuis? Nou, Jezus zegt en laat zien, ik ben gekomen om het verdwaalde op te zoeken en zalig te maken. Het blijft wel bij deze ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus. En daarom zegt Jezus, Zacchaeus, haast u. Kom snel uit die boom nu ik zo dichtbij gekomen ben. Haast u en kom af. En is dat eigenlijk niet wat er zondag aan zondag in de verkondiging van het evangelie doorklinkt? Als de Heer Jezus zichzelf laat zien. Als hij zichzelf met dat goddelijke moeten uitnodigt in uw leven en in uw huis. Haast u, zegt hij dan. Want opnieuw blijkt dat als het gaat om het koninkrijk van God, als het gaat om het zalig worden, dat daar haast bij geboden is. Maar is het niet zo dat wij heel vaak toch wat afwachtend zijn? Misschien bij jou ook wel, omdat je er gewoon geen zin in hebt om God te dienen. En je misschien wel heel bewust zo hoog mogelijk in die boom geklommen bent om vooral niet gezien te worden. En dat je zegt, nou ja, er haast mee maken, dat is niet zo nodig. Ik kom wel naar beneden, ik ga God wel dienen. Maar ik kijk nog wel even wanneer precies en hoe snel precies. Misschien kom ik morgen wel naar beneden. Ja, nou het erover gaat, morgen komt mij beter uit. En morgen, dat kun je op heel veel verschillende manieren zeggen. Je kunt dat onverschillig zeggen. Je kunt het met hele vrome woorden zeggen. Maar wel altijd morgen. Iemand zei bij deze geschiedenis, morgen, dat is een woord dat komt uit het woordenboek van de duivel. Gods woord is, haast u en kom af, want heden, vandaag, moet ik in uw huis verblijven. En bij Zacchaeus merk je dan niks van twijfel en van afwachten. Hij hoort dit zeggen, direct zijn al zijn bedenkingen weg, zijn reserves. Geen ja maar, geen twijfel, grote blijdschap die zijn hart vervult. Hij haastte zich, kwam af en ontving hem met blijdschap. En niet alleen Zacchaeus is vol vreugde. Je kent die gelijkenis ook toch van de goede herder die dat ene verloren schaap gaat opzoeken. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en zijn buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Dan zegt de Heer Jezus erbij, ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Dus er is grote blijdschap in de hemel. Grote blijdschap in het hart van Zacchaeus en in zijn huis. Waar de Heer Jezus is binnengekomen. Maar daarbuiten staat het wel anders. Want daar staan al die mensen nog. Die mensen die misschien wel gedacht hadden en ergens ook wel gehoopt hadden dat Jezus bij hen zou willen overnachten. En die ook vinden dat hij dat eigenlijk veel beter had kunnen doen. Omdat er op hen niks aan te merken valt. Zij leven immers onberispelijk, ze houden zich aan de geboden van God. Daar had Jezus nu ook kunnen zijn, in zo'n keurig, zo'n rein huis. En nu kiest hij ervoor om bij zo'n verachtelijke, onreine tollenaar naar binnen te gaan. Nee, blijkbaar hebben zij zich toch wat in deze Jezus vergist. Is hij toch anders dan ik had gedacht? Want hij heeft oog voor mensen waar ik niet mee te maken wil hebben. Hij gaat zelfs zo'n onrein huis binnen. Zie je dat, zeggen ze tegen elkaar. Hij is bij een zondig mens naar binnen gegaan. Om daar zijn intrek te nemen. En daarmee zeggen ze heel wat over Zacchaeus. Dat is de diepste belediging die een Jood kan uitspreken. Een zondig mens. Een onreine. Maar als je goed luistert, hoor je dat ze ook wat zeggen over Jezus. Als hij met zo'n zondig mens omgaat, als hij daar zijn intrek neemt, dan voelt hij zich blijkbaar thuis bij dit soort mensen. Dan zal hij er zelf ook wel bij horen. Dan is hij toch anders dan gedacht. Want hij neemt die onreinheid van Zacchaeus op zich als hij dat onreine huis ingaat. Ja, zo redeneert die vrome farizeer van die dagen. Dat is nog steeds een redenering die je bij vrome kerkgangers ook heel regelmatig tegenkomt vandaag. Bij mij zal hij zijn intrek wel willen nemen, omdat ik me toch aardig netjes aan de regels hou. Ik hou zijn geboden in waarde. Dat is toch eigenlijk, als je zo eens naar mijn leven kijkt, toch niets of weinig op aan te merken. En natuurlijk weten we dat het daar niet aan ligt, toch? Dat niet doorslaggevend is en toch. Hoe kan hij daar nou naar binnen gaan? En hoe kan het nou dat hij aan het avondmaal gaat? En wat doet die nou in de kerk? Nee, Jezus blijkt binnen te komen bij tollenaren. Nou ja, ook niet zomaar als vanzelfsprekend bij allemaal. Hij komt binnen bij tollenaren die door God op pad zijn gestuurd. Bij wie dat verlangen in het hart is opgewekt en aangevuurd om te zien wie Jezus is. En tot hun grote verrassing staat hij nog geen uur later binnen in hun huis als gast en als gastheer. Hij komt binnen bij tollenaren, bij zondaren die van achteruit de tempel roepen: O God, wees mij de zondaar genadig. Zo is het bij Zacchaeus gegaan. Misschien niet letterlijk met die woorden. Misschien is Zacchaeus wel die tollenaar uit de gelijkenis geweest. Maar dat hij de Heer Jezus gelooft, dat blijkt wel. Dat hij zich direct afhankelijk weet van de genade van de Heer Jezus, dat maakt hij wel duidelijk. Grote blijdschap is er immers gekomen in zijn hart. Een diepe vreugde die hem misschien zelf ook wel verrast heeft. Dat is nou wat God doet in het leven van Zacchaeus. Dat is nu wat God schenkt als de Heer Jezus bij mensen binnenkomt. Een diepe vreugde en rust. Maar ondertussen praten de mensen wel. En die huizen die zijn nu eenmaal zo gebouwd dat je vanaf de straat kunt zien wie daar aan het eten is en wie er allemaal te gast is. En dat je ook kunt horen wat er op de straat gezegd wordt. Jezus gaat met een zondig mens om, met een tollenaar. Kijk nou eens waar hij zijn intrek neemt. Dat zegt toch ook wat over hem. De hoon en de schande en de minachting van Zacchaeus die straalt af op de Heer Jezus. Ziet u hoe hier iets zichtbaar wordt van de plaatsvervanging, van het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus? Dat Jezus de plaats gaat innemen van Zacchaeus. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Volgens de Joden is Jezus onrein geworden omdat hij dat onreine huis van Zacchaeus is binnengegaan. En dat is inderdaad nu precies hoe de Heere Jezus zijn woorden waar gaat maken. Hoe de Heere Jezus het verlorene, het verdwaalde opzoekt en zalig maakt. Dat is nu hoe de Heere Jezus deze man, voor wie het eigenlijk onmogelijk was om zalig te worden, toch zalig gaat maken. Omdat hij enkele dagen later inderdaad zijn reisdoel bereikt. En Jeruzalem binnengaat en in de plaats van Zacchaeus aan de heidenen wordt overgeleverd. En bespot wordt en smartelijk behandeld en bespuwd wordt. Waar hij in de plaats van Zacchaeus en in de plaats van allen die hem met vreugde ontvangen hebben, gedood wordt. Onderweg naar Jeruzalem, dat is onderweg naar het kruis en naar het graf. Zoekt Jezus Zacchaeus op. En hij maakt hem zalig. Hij sterft ook voor de zonden van Zacchaeus. Ziet u daar in Jeruzalem, daar vervult hij het doel waarvoor de Zoon des Mensen in de wereld gekomen is. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dat wat zonder hem, zonder zijn offer aan het kruis, nooit zalig kan worden. Maar nu, Nu heeft hij de weg naar het koninkrijk gebaand, geopend. De weg van de zaligheid, van de verzoening, van de vergeving. En als er sprake is van vergeving, dan is er ook sprake van bekering. Dat is ook iets, dat is toch weer dat er maar een paar versen in de Bijbel iets gezegd wordt over Zacchaeus en dat het allemaal te zien is. Hij heeft spijt van zijn oude leven. Hij heeft berouw over zijn zonden en nu hij hoort hoe de mensen op straat hem een zondige man noemen en hoe dat afstraalt op de Heer Jezus, nu laat hij ook zien aan de mensen wat voor een gevolgen het heeft dat Jezus in zijn leven gekomen is. Hij staat op van de tafel en hij zegt tegen de Heer Jezus, maar dat is dan natuurlijk ook voor iedereen te horen, de helft van mijn goederen ga ik aan de armen geven en als ik iets oneerlijk van iemand gekregen heb, dan geef ik het vierdubbel terug. Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Ja, als ze zoals die rijke jongeling vastzitten aan die rijkdommen wel. Omdat zij door dat vasthouden aan hun geld laten zien dat ze voor zichzelf leven. Geen liefde hebben voor hun arme naasten. Maar nu Jezus in het leven van Zacchaeus gekomen is, is het anders geworden. Draait het niet meer om hem en om zijn portemonnee. Maar komt er liefde en bewogenheid voor de armen. Liefde en bewogenheid die hij zelf misschien wel voor het eerst van zijn leven ontvangen heeft van Jezus. En dan komt er in zijn hart ook plaats en ruimte voor gerechtigheid. Als ik de mensen oneerlijk behandeld heb, dan wil ik dat ruim vergoeden. Als je het eens zou nagaan, dan zie je dat dit ook zaken zijn die de Heere God in het Oude Testament ook geboden had aan zijn volk. Die zorg voor de armen en dat vergoeden van oneerlijk verkregen geld en goed. Zacchaeus doet daar nog een flinke schep bovenop. Hij geeft meer dan de Heere geboden had. Maar kort samengevat zou je kunnen zeggen, in deze daden wordt zichtbaar dat Zacchaeus met heel zijn hart de geboden van de Heere gaat volgen. Nou, laat dat dan vanmorgen volstaan als een omschrijving van bekering. Dat iemand die grote vreugde in zijn hart ontvangt als Jezus hem of haar terugvindt. En je dan met heel je hart de geboden van de Heere wilt volgen. Dat is wat de Heere Jezus uitwerkt. Als hij het verlorene opzoekt en zalig maakt. En gemeente, de Heere Jezus is nog steeds op zoek. Nog steeds zoekt hij naar verloren, afgedwaalde schapen. Om hen zalig te maken. Om hen thuis te brengen. Ook mensen die zo diep verloren zijn als Zacchaeus. Die net zo ver of misschien in hun eigen ogen wel verder zijn afgedwaald. En die in de ogen van de mensen en misschien in hun eigen ogen ook wel niet meer zalig zouden kunnen worden. Maar de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Dat blijkt toch wel uit deze geschiedenis. Want als het voor Zacchaeus kan, dan kan het. Als het voor Zacchaeus kan, dan kan het ook voor u. Als Gods genade zo groot is dat Zacchaeus zalig kan worden, dan is zijn genade ook zo groot dat jij zalig kunt worden. Niet vanwege Zacchaeus, maar vanwege de Zoon des Mensen die gekomen is om op te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zie je, dan blijkt dat het in deze geschiedenis helemaal niet om Zacchaeus gaat. Zou het kunnen zijn dat u daar te veel op bent gericht, op de mens in deze geschiedenis? Op de mens in uw eigen leven? Te veel gericht, zoals de omstanders hier, op een leven vol zonde? Alleen maar gericht op die onmogelijkheid bij de mensen? Bent u uit het oog verloren hoe Jezus is? Of heb je hem nooit echt gezien? Zie dan vanmorgen zijn hart. Zie zijn levensdoel. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wij zijn wel van God afgedwaald. Soms wat vaag en onrustig op zoek. Maar wat zoek je nu eigenlijk? Nou, we zoeken een thuis. We zoeken een herder. En die herder komt zelf. om afgedwaalde schapen op te zoeken. En nu zegt hij vanmorgen tegen jou en tegen u, haast u en kom af, want heden, vandaag nog, moet ik bij jou verblijven. Amen. We zullen voorbeden doen voor Betty Neentjes van de Randzaal 50. We zullen danken dat ze haar vierde kuur goed doorstaan heeft. En we bidden ook om kracht met het oog op de komende operatie. We doen voorbeden voor Anneke Baassen van de Boomkor 8, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Ze is nog steeds erg zwak, maar we danken de Heer voor de kleine stapjes vooruit. En we zullen ook bidden voor haar man Klaas en de kinderen. We bidden en danken de Heer voor de kleine Janne-Marie van Urk, voor rond de 41. Zij hebben deze week opnieuw opgenomen, maar mochten inmiddels weer thuiskomen. En we bidden voor Gods verbondsvolk Israël. Laten we de Heere danken en ook samen bidden. Heer, u bent de grote God en u komt toe eeuwig lof en eer. Omdat uw genade, uw goedheid zonder grenzen is. En u het mogelijk gemaakt heeft dat mensen als Zacchaeus zalig worden, omdat u uw zoon in deze wereld gezonden heeft. En het is zijn eigen wil geweest, omdat het uw wil is. Heer, wij zullen dat allemaal nooit begrijpen, omdat wij al niet de juiste woorden kunnen vinden om uzelf openbaring als het gaat om de drie eenheid te begrijpen en onder woorden te brengen. En wij verwonderen ons daarover en wij aanbidden u daarom. Maar in uw woord horen wij over uw wil. En over de zoon die gezegd heeft, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ook al is uw wil geweest dat hij zichzelf op zou geven als een brandoffer. En hij zijn lichaam zou laten verbrijzelen. En zijn bloed zou laten vergieten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat hij in zijn komst in deze wereld al zijn heerlijkheid moest afleggen. Zijn eeuwige aanbidding. Dat hij dat moest achterlaten. En zichzelf ontledigd heeft en gekomen is in de vernedering van een stal en van een kribbe. Dat hij beschouwd en behandeld is als de onwaardigste onder de mensen. Dat hij gedeeld heeft in de smaad van Zacchaeus en van zoveel anderen. Dat hij gerekend is bij de onrechtvaardigen en bij de onreinen. Dat hij aan het kruis gehangen heeft tussen de misdadigers en als een van hen gerekend is. Om zo op te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heer, wij bidden. Geef dat wij ons op deze dag en al de dagen van ons leven daarover zullen verheugen en zullen verwonderen. En hem zullen aanbidden. Om dat ontzaglijke werk. Hem zullen aanbidden om zijn goedheid die zonder palen is. Onbegrensd, zonder einde. En dat er daarom genade is voor de grootste van de zondaren. En dat het dan niet net genoeg is, maar dat ook voor de grootste van de zondaren uw genade overvloeit. Heer, laat ons daaruit leven. Geef dat wij onszelf zullen kennen. Ook als wij rijken zijn, zoals Zacchaeus. Dat wij zullen weten van onszelf als armen en ellendigen. Aan wie God toch denkt. Heer, en die armoede en die nood, die kan er zijn als wij zien op onze zonde, op onze schuld voor u. Maar er kan ook nog zoveel armoede gevoeld worden en ervaren worden in het leven met u. Als wij uw genade hebben leren kennen, leer ons daar steeds meer van te leven. Heer, er kan ook zoveel ellende zijn die niet direct te maken heeft met onze zonde, maar zoveel nood in deze wereld. Wel als een gevolg van de zonde. En wij bidden u voor alle die te maken hebben met ziekte en met zorgen. We hebben verschillende namen genoemd. En ongetwijfeld zijn er in de gemeente nog meer die op hun eigen manier te maken hebben met ziekte. Heer, wees u bij hen allen. De God van nabij en de God van vertroosting. Geef dat zij weet mogen hebben van uw genade en van uw ontferming. We bidden u dat voor Betty Nentjes. We danken u voor wat u gaf in de afgelopen tijd. En we bidden, geef ook dat haar hart en haar ogen gericht mogen zijn op u in de tijd die komt. Met alles wat er voor haar ligt. Geeft u dat ook aan Anneke Baassen. Geeft u verder herstel. Ook als dat met kleine stapjes is. Wees u met haar man, met hun kinderen. Geef hen steeds weer alles wat nodig is. Zoals het volk Israël geleefd heeft in de woestijn. Met het manna dat er iedere dag geweest is. En voor elke dag genoeg was. Wij bidden u ook voor Janne-Marie van Urk. Met alles wat er in haar jonge leven gebeurt. Met alle dingen die ze zelf wel meemaakt. Maar misschien ook niet altijd goed kan begrijpen. Wilt u met haar zijn? En haar uw zegen geven. En geeft u dat ook aan haar ouders, aan haar grootouders en alle anderen die om hen heen staan. Wilt u zelf juist ook deze tijd gebruiken om het hart te richten op u. En te leven van de afhankelijkheid van de Almachtige God. Heer, wij willen u ook bidden, nu wij in deze geschiedenis ook iets gehoord hebben over het nageslacht van Abraham. Voor het volk Israël. Dat letterlijk het volk is dat uit Abraham gesproten is. Wij bidden u. Geef dat zij de Heer Jezus zullen herkennen. Als de Messias van u. Dat zij hem niet zullen verwerpen als zij zien hoe hij is. Zoals dat in deze geschiedenis wel gebeurd is en zoals dat in zoveel geschiedenissen gebeurd is. En zoals dat de eeuwen door gebleven is op zoveel plaatsen en zoveel momenten. Maar wij weten ook van uw rijke beloften voor uw volk. Vervult u die uit uw genade en uit uw barmhartigheid. Omdat u toch dit volk verkoren heeft en niet losgelaten heeft tot op deze dag. En tot in de eeuwigheid niet los zult laten. Heer, zo bidden wij, gaat u met ons. Zegen uw gemeente. Zegent u de kerkraad. Zegent u dominee Budding ook in al het werk dat gebeuren mag in de gemeente. Zegent u de voortgang van uw woord. Om Christus wil. Amen. We zingen onze slotzang met Psalm 34, het vijfde vers. Daar gaat het ook over mensen die de Heer zoeken. En die ondanks al het gebrek en alle zorgen die er in het leven kunnen zijn, toch nimmer het nodig goed zullen missen. Psalm 34, vers 5 is onze slotzang. Gemeente, gaat u heen in vrede onder de zegen van de Heere waar we met elkaar om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.